willen hartelijk danken dat we deze morgen verder mogen gaan en kunnen luisteren naar uw woord. Heer, wat een voorrecht is het om daarnaar te kunnen luisteren, dat we in rust en stilte hier mogen overdenken en ook mogen kijken naar de toekomst, Heer. Heer, de verwachtingen die we hebben, zegt ook heel veel over hoe we nu in het leven staan, wat we doen en hoe we handelen. En ik wil u daarom bidden, Heer, dat u spreekt tot onze harten. In dat we dingen goed mogen begrijpen. En dat het ook praktisch een uitwerking mag hebben in onze levens. We bidden dat om Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen, we zijn toe aan het tweede deel van de dienst en ook de tweede aflevering in deze serie van 3 over de toekomst. Als het goed is, verschijnt er zometeen nog iets. Kijk, daar is het al. Om uw geheugen wat op te frissen, een vorige maal hebben wij stilgestaan bij onze toekomst. Wat ons als christenen te wachten staat na het sterven, maar ook daarna in de hemel. Volgende keer, zo de Heere wil, hopen wij met elkaar na te denken over de toekomst van de wereld en de wederkomst van de Heere Jezus. En nu hebben wij misschien wel het moeilijkste stukje voor ons, namelijk iets over de toekomst van Israël en het Midden-Oosten. En daar gebeurt heel veel. U hoeft het nieuws maar aan te zetten of u bijna elke avond, en u weet dat daar van alles speelt en dat daar het nodige gebeurt. En als het gaat om het Midden-Oosten, dan gaat het eigenlijk om Jeruzalem. Veel, misschien wel alle problemen in het Midden-Oosten, hebben op de een of andere manier met Jeruzalem te maken. En het gaat het niet alleen om het land Israël, of om de stad Jeruzalem, van wie het is, maar ook de wereldgodsdiensten die allemaal een band hebben met Jeruzalem. Natuurlijk het Jodendom, natuurlijk ook het Christendom, maar ook de islam heeft een hele sterke band met Jeruzalem. Het is de derde heilige stad van de islam. Dus dat is ook een reden dat de hele strijd tussen de islam en het christendom en alle extremistische vormen van strijd in de islam, dat die vervolgens zich uitwerken. En dat is ook volledig in lijn met de profetie, want voordat we beginnen wil ik u wijzen op een tekst uit Zacharia 12. Daar staat: te dien dagen zal ik Jeruzalem, en ik is de Heere, zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle natiën moeten heffen. Allen die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. In de profetie staat heel duidelijk dat Jeruzalem het struikelblok in de toekomst zou worden. En dat de vraag hoe staat men tegenover Jeruzalem heel cruciaal is, niet alleen vandaag de dag, maar ook in de komende jaren, in de eindtijd, de laatste fase van de wereldgeschiedenis, dan draait het eigenlijk om Israël, om Jeruzalem. Waarom horen we zoveel over het Midden-Oosten? Er gebeurt heel veel. Maar waarom gebeurt er zoveel in het Midden-Oosten? Ten diepste omdat daar de steen ligt, of de steen staat, die God daar heeft neergelegd. En dat is Jeruzalem. En daar draait ook veel van de profetie over. Nou hoopt u natuurlijk dat u in pak een beetje de 3 kwartier die wij hebben, dat ik u alle profetieën die in de Bijbel staan over Jeruzalem en Israël uit de doeken zou doen. Ik zou willen dat ik dat kon. Maar ongeveer 1/3 van de Bijbel is profetie. En het merendeel van die profetieën gaat over Israël en gaat over het Midden-Oosten. Dus wij zullen ons moeten beperken tot een aantal hoofdlijnen. En ik had als volgt dat in gedachten om in 3 delen, een goede klassieke preek bestaat uit 3 punten, dus u krijgt vandaag ook 3 punten, om volgens 3 punten dit aan te pakken. Allereerst om stil te staan bij een aantal misverstanden. En die zijn heel belangrijk, omdat wellicht heeft u wel eens gesprekken gevoerd met mede-christenen over Jeruzalem, over Israël, over het Midden-Oosten. En dan blijkt maar al te vaak dat er heel veel christenen zijn die met een heel ander denkkader, een heel andere bril naar de gebeurtenissen kijken. En die bril die maakt nogal wat uit, ook hoe je de profetie leest. Dus daar gaan we het eerst over hebben. Vervolgens het 2e punt wil ik een aantal aspecten uit de profetie die over Israël gaan naar voren halen. En ten derde wil ik eindigen met een aantal beloften over Israël. Nou, dat eerste stuk, dat is heel belangrijk om te begrijpen van hoe ik persoonlijk denk dat de Bijbel Israël ziet, erover spreekt. En vanuit die Bijbelse kaders te beginnen. Voor het fundament is dat. Dat 2e stuk, daarin zal ik een aantal teksten uit het Oude Testament de revue laten passeren. Dat kan, als het nieuw voor u is, misschien een klein beetje veel zijn. Snuif er dan uit op wat u wil. Laat de rest liggen. Het hoofddiner, het hoofdmenu voor vandaag, dat is natuurlijk dat laatste stukje waarin ik stil wil staan bij 3 beloften. Dus ook als u veel wil vergeten of niet kunt onthouden wat u wilt, dan is met name dat laatste stukje het meest belangrijk om mee te nemen. Goed, misverstanden over Israël. Nou, misverstanden heb je op allerlei soorten en maten. Ik kwam dit tekeningetje tegen over misverstanden. En dat geldt natuurlijk ook voor Israël. Als je met een andere bril naar Israël kijkt, dan ga je dingen op een heel andere manier aan elkaar verbinden. En ik denk dat een aantal van die misverstanden, dat het echt misverstanden zijn. Dat er toch heel veel onbegrip is voor hoe de Bijbel over Israël spreekt. En dat heeft dan heel veel te maken met de relatie tussen Israël en de kerk. Dus laten we eerst eens 3 misverstanden de revue laten passeren. Het eerste misverstand is: Israël heeft afgedaan. De kerk is in de plaats van Israël gekomen. Nou, het aardige van dit misverstand is dat die eigenlijk op zijn retour is. Die is aan het uitsterven. Maar dit is het misverstand wat eeuwenlang de kerk heeft geregeerd. Eigenlijk sinds het christendom de officiële godsdienst in het Romeinse Rijk geworden is, heeft men gezegd, al die beloften van Israël, die zijn overgegaan op de kerk. Dat vrederijk wat de Bijbel belooft, dat gaat God niet richten, oprichten in Jeruzalem letterlijk, maar dat gaat God oprichten in het geestelijke Jeruzalem, dat is de kerk. En Israël, ja, er is nog een volk met een aantal Joden, maar eigenlijk doet dat er niet meer toe. De kerk heeft die plaats ingenomen. Nou, dit was de dominante, moeilijk woord, theologie over Israël eigenlijk gedurende het grootste gedeelte van de kerkgeschiedenis. Maar met name in de laatste 50 jaar, nu de staat Israël hersteld is, nu er allerlei ontwikkelingen plaatsvinden in het Midden-Oosten, zijn er eigenlijk steeds minder theologen en christenen die dit nog aanhangen. Die denken van, nou, Israël heeft volledig afgedaan. Maar voor het geval er nog iemand in de zaal zit die daarover twijfelt, er staan ook een aantal teksten in de Bijbel. Met name in Romeinen 9, 10 en 11 vindt u Paulus' visie op Israël. En een van de dingen die Paulus dan zegt, heeft God zijn volk verstoten? En dat is die manier dat hij in zijn brieven schrijft. Hij stelt een vraag om aan te sluiten bij wat zijn lezers zich ook afgevraagd hebben. En vervolgens gaat hij het antwoord geven. En Paulus die sluit aan bij zijn lezers die misschien met die vraag rondliepen. Hoe zit dat nou met Israël? Heeft God zijn volk misschien verstoten? En dan antwoordt Paulus beslist niet. God heeft zijn volk dat hij van tevoren heeft uitgekozen niet verstoten. En dan in een paar versen verder in Romeinen 11, er staat iets heel belangrijks. De genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. De roeping en de genadegaven van God zijn onberouwelijk in de telosvertaling. Als God roept, kun je een potje van maken, maar je kunt het niet verknallen. Want Gods roeping staat vast. De omstandigheden kunnen wijzigen, de weg waarlangs God als het ware zijn plannen gaat realiseren, die kan wijzigen, maar Gods roeping staat vast. En dit is wat er in feite gebeurt in het Midden-Oosten, dat God als het ware zijn oude belofte weer vastpakt, weer vasthoudt, om daarin zijn volk tot zegen te brengen. God heeft zijn volk ooit geroepen. Het begon bij Abraham en het is de geschiedenis doorgegaan. Die roeping van God, die is onberouwelijk. God blijft daaraan vasthouden. Dus het kan nooit zo zijn dat God op enig moment toch gedacht heeft van, nou, Israël, dat wordt het niet, ik ga met de kerk verder. Het is een beetje als wanneer je twee kinderen hebt en je oudste is je belangrijkste erfgenaam, die neemt de boerderij over. En dat heb je hem beloofd. En vervolgens dan maakt die oudste er zo'n potje van in zijn puberteit, dat je als ouders dan zegt van, nou weet je wat, ik hou mijn belofte wel, ik geef die boerderij aan de oudste, maar ik doe het aan de jongste. In de jongste geef ik het aan de oudste. Nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Zo is het ook met de belofte die God aan Israël stelt, die gegeven heeft, die belofte, die zijn voor Israël en niet voor de kerk. Goed. Een tweede misverstand is dat je niet zegt van Israël heeft afgedaan, maar dat je zegt van nee, eigenlijk is er één kerk af van de beginnen. En eigenlijk bestaat de gemeente niet. In plaats van dat je zegt, Israël bestaat niet meer, zijn er ook christenen die zeggen van, nou, eigenlijk zijn wij als kerk gewoon een stukje geworden van Israël. En ja, in Israël is het, in Israël is de toekomst, Gods volk is Gods volk. En als wij tot de Heer Jezus komen, dan gaan we eigenlijk bij Israël horen. Er zijn heel veel christenen die dat echt geloven. En er zijn ook allerlei krantjes waarin dit soort dingen ook worden verkondigd. En de consequentie is vervolgens dat wij ook heel erg enthousiast moeten zijn over wat Israël allemaal doet. Nou, de Heer Jezus die heeft ooit gezegd tegen Jeruzalem, dat was in de week voor dat hij aan het kruis zou gaan, Jeruzalem, Jeruzalem. En het was een klacht toen hij er op die berg stond in de buurt van Jeruzalem en die stad daar zag liggen op de route naar Betanië. Toen zei hij, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd. En dan klaagt de Heer Jezus, hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Maar jullie hebben het niet gewild. Jullie hebben het niet gewild. Daarin spreekt de Heer Jezus eigenlijk een oordeel uit over het volk Israël, over de stad Jeruzalem. Eigenlijk zegt de Heer Jezus hier heel duidelijk, ik zet wel een punt achter mijn relatie met Israël. Ik verstoot het volk niet, maar in de relatie met Israël zet ik er wel een punt achter. Ik laat jullie stad aan zijn lot over. En dat duurt, totdat dat laatste vers zegt, het duurt tot het moment dat de Israëlieten weer zullen zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Vandaag de dag, en het is heel belangrijk om dat te beseffen, is er één volk van God op deze aarde. En dat is de gemeente. In Handelingen 15 staat dat de Heer, de Heilige Geest, uit de volken een volk voor zijn naam heeft verzameld. En dat zijn wij, is de kerk van Jezus Christus. En die bestaat uit mensen die tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus Christus. Ongeacht uit welk land. Dat kan zijn uit Nederland, dat kan zijn uit Saoedi-Arabië, maar dat kan ook zijn uit Israël. Iedereen die tot geloof komt vandaag de dag in de Heer Jezus Christus, die hoort bij het volk van God. Maar het volk van God is niet het volk Israël. Vandaag de dag is het volk Israël niet Gods volk. U herinnert zich wel die profetie van Hosea. Dat Hosea die vrouwen moet nemen. En vervolgens dan klinkt daar die profetie, als het eerste kindje geboren wordt, of het tweede kindje, niet mijn volk. Lo-Ami, noem hem Lo-Ami. Met andere woorden, God zou zijn volk, eigen volk Israël, als het ware terzijde schuiven en een tijdje niet als zijn volk aanroepen, benoemen. Dat wil niet zeggen dat er dus geen toekomst is voor Israël. Ja, er is toekomst voor Israël. Maar die toekomst die komt pas als dat laatste stukje van deze tekst in vervulling gaat. Als Israël opnieuw met open armen de Messias zal ontvangen. Dan pas. En in de tussentijd is er een ander volk van God. De kerk, de gemeente, dat zijn wij. Dus we kunnen niet zeggen dat de gemeente als het ware het vervolg is van de kerk. We kunnen ook niet zeggen dat wij als de kerk bij Israël zijn ingelijfd. Nee, de kerk en Israël zijn iets verschillends. En hier heeft u dan zo'n tekst die zegt van hoe de Bijbel in deze periode, deze tijdsperiode, zo wild in deze bedeling, omgaat met het verschil tussen Joden en niet-Joden. Iedereen die op grond van het geloof in Jezus Christus tot God komt, die wordt als het ware ineengesmeed in de gemeente. Het volk van God vandaag de dag. Maar die staat naast het volk Israël. God heeft een relatie met het volk Israël. En God heeft een andere relatie met de gemeente, met de kerk vandaag de dag. En die moeten we niet vermengen. Die mogen we naast elkaar laten staan. Nou, voor het verder gaan naar het derde misverstand. Dit is eigenlijk wat je altijd krijgt. Als ik hierover spreek, zijn er altijd wel een paar die dan naar me toe komen. En die zeggen van, meneer, u heeft het allemaal mooi gezegd. Maar er staat toch in Romeinen 11 dat van die olijfboom, dat wij als takken op de olijfboom zijn geënt. Kent u die tekst dan niet? Ja, natuurlijk kennen we die tekst wel. Het punt is, de vraag is, wat zegt die tekst? Die tekst zegt van, er was een olijfboom. Het zegt Paulus in datzelfde hoofdstuk Romeinen 11, wat gaat over de relatie tussen Israël en de kerk. Er was een olijfboom en er zijn takken weggehaald en takken van een wilde olijfboom zijn daarop geënt. Wat wil dat beeld zeggen? Nou, dat beeld wil in ieder geval niet zeggen dat wij bij Israël zijn geënt of op Israël zijn geënt of bij Israël zijn binnengevoegd. En dat is heel erg simpel, want als u dat beeld van Romeinen 11 gewoon goed leest en op u laat inwerken, is die olijfboom geen beeld van Israël. Nee, die takken die weggehaald worden zijn een beeld van Israël. God haalt als het ware die oude takken van die stam af en dat is Israël. Die olijfboom is wat anders. Die olijfboom, mag ik het zo zeggen, is het kanaal waardoor God zijn zegeningen in de kracht van de Heilige Geest, de olie is een beeld van de Heilige Geest, tot ons laat komen. En alle zegeningen die mensen ooit ontvangen van God, die zijn gebaseerd op dezelfde grondslag. En dat is het geloof van Abraham. Dat leest u in Romeinen 4, dat er twee soorten gelovigen zijn. Er zijn gelovigen die letterlijk kinderen van Abraham zijn, en er zijn gelovigen die figuurlijk kinderen van Abraham zijn. Maar beide hebben ze gemeen dat ze alleen op grond van het geloof in God die zegeningen deelachtig geworden zijn. En ik denk dat dat het beeld is van die stam van de olijfboom, de grondslag van het geloof, zo u wilt, de grondslag van de beloften aan Abraham, dat is die stam. En de Israëlieten hebben daarvan genoten, maar die zijn vervolgens wegens ontrouw eruit gehaald en wij zijn erop geplant, maar het principe is hetzelfde. Dus die tekst zegt helemaal niet dat wij bij Israël zijn gekomen. En voor de rest laat ik de uitleg van het gedeelte aan een volgende keer over. Goed, derde misverstand. Wij moeten Israël in alles steunen. U hoort het wel, koop Israël producten. Of Israël heeft het zo zwaar nu met alles. Laten we heel hard bidden voor de regering van Israël. En natuurlijk, er is helemaal niks tegen om te bidden voor Israël. Maar niet als een soort morele plicht, alsof wij geen andere keus hebben als christenen dan het eens te zijn met alles wat Israël doet. Het probleem is dat Israël, het huidige Israël, niet het volk van God is. Het is de staat Israël, het volk Israël, die weer op weg zijn om het volk van God te worden. Maar daarvoor is het nodig dat ze zich gaan bekeren. Dat ze hun hart openstellen voor Yeshua, voor Jezus, voor de Zoon van God. En dat is ook wat de Bijbel, wederom in Romeinen 11, heel duidelijk zegt. En ik denk dat we dat wel eens mogen benadrukken. Vandaag de dag is het Israël, is het een volk wat blind en doof is. En u hoeft maar de krant te lezen, neem dan een Israëlische krant, en alle drama's en onrecht die plaatsvindt in de Israëlische politiek. Bijna alle presidenten van Israël hebben wel schandalen aan zich, ofwel corruptie, ofwel allerlei andere dingen. Daar kunt u duidelijk aan zien dat dit nog niet de staat Israël nog niet het volk van God is. Dit is nog niet het vrederijk. Dat komt nog. Er ligt nu nog een deksel op Israël. Leest u 2 Korinthe 3. En daar zegt Paulus, ik weet niet of die tekst hier op staat. Hier staat hier 2 Korinthe 3. Dat het denken van Israël verstard is. En dat er een sluier is. Dus dat er iets om hun hoofd gewikkeld zit. Zodat ze niet helder kunnen zien. En dat is zelfs als ze de wet lezen. De Torah. De Bijbel, het Oude Testament, wat Israël heeft, daar zegt Paulus van, ze snappen het niet. Er ligt een soort bedekking op hun hart. Ze zitten op het verkeerde spoor. En die kan alleen in Christus worden weggenomen. En dan kom ik weer terug op Matteüs 23. Tot hoe lang verstoot God zijn volk? Totdat ze zullen roepen, Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Die sluier, die bedekking, die wordt alleen weggenomen als iedereen in Israël, of als Israël, Israëlieten, de Heer Jezus als volk, collectief, als hun Messias aannemen. Goed, voordat we verder gaan, misschien heel kort even iets over Israël en de kerk. Het is een klein zijweggetje, maar het is wel heel belangrijk. Als u de Bijbel leest, dan ziet u dus dat God eigenlijk twee volken heeft. De gemeente en Israël. En die moeten we niet verwarren. En als we het heel zwart-wit stellen, dan zou je kunnen zeggen dat ze op een verschillend moment zijn ontstaan, verschillende beloften hebben en ook een verschillende toekomst hebben. Ze zijn op een verschillend moment ontstaan. Wanneer ontstond Israël? Het volk Israël ontstond voor de berg Sinaï. Toen God bij monden van Mozes naar hen toe kwam. En zei, ik wil met jullie een verbond sluiten. En Israël zei, alles wat God doet, zullen wij gaan doen. Begin van het volk, de staat Israël. De gemeente is ontstaan op de Pinksterdag. Handelingen 2. Toen God zijn geest uitstortte, toen is de gemeente ontstaan. Wat is het kenmerk van Israël en de gemeente? Je zou kunnen zeggen dat heel veel beloften die God aan Israël doet, te maken hebben met de aarde. Heel veel profetieën in het Oude Testament hebben te maken met hun plek in het beloofde land. Hebben te maken met oogsten, met gezondheid, met voorspoed, met welvaart, met rijkdom. Maar als u de zegeningen van de kerk in het Nieuwe Testament gaat afturven, dan vindt u daar eigenlijk maar heel weinig van. Onze zegeningen zijn hemels. We moeten natuurlijk niet te zwart-wit maken. Want uiteindelijk is de grootste zegen voor Israël, het aardse Israël, is natuurlijk hun verbinding met Christus. En onze grootste zegen is ook onze verbinding met Israël. Maar als God ons vervolgens extra belofte doet, dan zegt hij tegen Israël, ik zal jullie groot maken op de aarde. En tegen ons zegt hij, ik zal jullie de belangrijkste positie geven naast mijn zoon in de hemel. En dat is de toekomst. Beide zullen we met Christus zijn. Alleen Israël, het volk Israël, heeft een toekomst op de aarde en wij hebben een toekomst in de hemel. Israël is de bruid van de Heere, of beter gezegd Jeruzalem. De stad Jeruzalem is de bruid van de Heere. In die gedeelte uit Jesaja, Jesaja 60 tot 64, vindt u daar voorbeelden van. Dat Israël als een bruid wordt genoemd, Jeruzalem een bruid wordt genoemd. Wij zijn de bruid van Christus in de hemel. Heeft God twee vrouwen? Ja, in de beeldspraak wel. Net zoals Jacob twee vrouwen had, Rachel en Lea. Maar had wel twee vrouwen en twee relaties. Goed, datzelfde geldt voor Christus in relatie tot Israël en de kerk. Dit was deel 1, eigenlijk alleen nog maar inleiding. En nu gaan we als een speer over naar deel 2. En dit was een stukje, had ik u toegezegd al, waarin een aantal brokjes uit de profetieën naast elkaar gezet worden. Een klein beetje om een beeld te schetsen van wat de Bijbel ongeveer daarover zegt. En het meest belangrijke is dat de Bijbel spreekt over bijvoorbeeld een grote verdrukking. Toen ik klein was, toen ik jong was, toen was ik lid van een kerk, of ik ging met mijn ouders mee naar een kerk. En het algemene denken was dat er een hele moeilijke tijd zou komen over de wereld en dat wij als christenen daar het slachtoffer van zouden worden. Toen ik later de Bijbel zelf begon te lezen en te bestuderen, toen ontdekte ik dat die tijd van die verdrukking wel komt, maar dat die veel meer met Israël te maken heeft dan met de kerk. Er staat in Openbaring 3 dat wij weggenomen worden voor het uur van de verzoeking. Voordat die grote verdrukking komt, zal de Heer Jezus komen om ons te halen. En mag ik zo zeggen, dat is het moment dat God als het ware zijn aandacht weer gaat richten op zijn volk Israël. Als de gemeente is opgenomen, als wij in de hemel zijn, dan gaat God die losse draadjes met zijn volk Israël weer oppakken. En dan zal Israël op het punt moeten komen dat ze de Heer Jezus opnieuw met open armen gaan ontvangen. En dat is waarvoor die grote verdrukking dient. Dat is niet zomaar iets, maar dat is een smeltoven waar God zijn volk inbrengt om hen als het ware hun harten bereid te maken om de Heer Jezus Christus opnieuw te ontvangen. En er zijn heel veel teksten die erover gaan, die dat beschrijven. Hoe het precies gaat, weten we natuurlijk niet. Maar die teksten die zeggen er wel van alles over. Bijvoorbeeld Jeremia 30 vers 7. Daar wordt gesproken over een tijd van benauwdheid voor Jacob. Ja, dus het volk Israël. Een hele moeilijke, een benauwde, een tijd van moeite door zal maken. In Ezekiel 20 ook een gedeelte, het hele gedeelte gaat erover. En daar zegt God, ik zal u voeren uit het midden van de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. God die heerst als het ware, die zal zijn volk, er zal een periode van verzoeking komen, leert de profetie. Het volk Israël, dat zal onderdrukt worden. Je zou het kunnen vergelijken met wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is met het volk Israël. Maar daar dwars doorheen zal God als het ware zijn volk leren wie hij werkelijk is. Een heel groot deel van de oud-testamentische profetie, die gaat hierover. Die gaat erover hoe God, als het ware, zijn volk niet terzijde schuift, maar van alles gaat doen om het hart van zijn volk, Israël, opnieuw te winnen. In Zacharia 13 vindt u ook een profetie. Dat begint met die woorden, die kent u wel, over het kruis van de Heer Jezus Christus, dat God het zwaard van het oordeel richt op de man die zijn metgezel is, Jezus Christus. En dat gaat eigenlijk meteen over in dat zwaard van God wat zich richt op het volk Israël. Dit is wel belangrijk om even in uw achterhoofd te houden. Als u het Oude Testament leest, dan leest u eigenlijk alleen maar over het volk Israël. U leest nergens in het Oude Testament iets over de kerk, over de gemeente. Het lijkt wel alsof God de periode van vandaag ertussen gewurmd heeft. Toen zijn volk, toen Israël de Messias had gekruisigd, God zei, nu ga ik eerst een tijd wat anders doen. En als die periode is afgerond, als hij zijn kerk heeft opgehaald, dat God dan zegt, en nu ga ik terug naar wat ik in het Oude Testament allemaal gezegd heb te gaan doen. En ook in zo'n tekst als Zacharia 13 en heel veel teksten, daar lijkt het alsof de verwerping van de Heer Jezus Christus meteen overgaat in de consequenties daarvan, de grote verdrukking en het herstel. En de tijd van de kerk daaruit wegvalt. Maar die zit er wel in, alleen dat leest u dan in het Nieuwe Testament. En dan gaat Zacharia 13 verder over die periode van verdrukking. En dat noemt Zacharia een periode dat God zijn volk in het vuur zal brengen. En hij zal hen smelten zoals men zilver smelt, ja hen louteren zoals men goud loutert. En dan, door die verdrukking heen, zal Israël opnieuw de naam van God gaan aanroepen. En als dat gebeurt, dan gaat God, als het ware, weer opkomen voor zijn volk. Nou, deze teksten ga ik me heel snel langs. Om te beginnen vraagt het heel veel precies lezen en tijd dus om ze goed te begrijpen. Maar de essentie is eigenlijk steeds hetzelfde. Er komt een verdrukking op deze aarde, de grote verdrukking. Die is niet gericht op de kerk, die is gericht op het volk Israël. Om Israël bereid en gereed te maken om opnieuw de Messias te ontvangen. Wat zo bijzonder is, en ik ga nu naar een heel ander stukje van de Bijbel, naar het boek Openbaring. Er wordt gesproken over 144.000 verzegelden. En die verzegelden die komen uit alle stammen van Israël. 12.000 per stam. Hoe gaat God met zijn volk die periode in? Gaat God als het ware zeggen, oké, ik breng een hele hoop ellende over Israël en ze zoeken het me uit. We zien wel wat er uitkomt. Nee, God gaat op precies dezelfde manier die verzoekingen aan, die periode in met Israël, als hij dat met ons doet. Hij zet eerst een eigendomswaarmerk op zijn volk. Zoals God ons verzegeld heeft met de Heilige Geest, leert 2 Korinthe 1. En zegt, je hoort bij mij, je bent van mij, niemand kan je aanraken zonder dat ik daarbij betrokken ben. Zo doet God datzelfde met zijn volk Israël. Hij verzegelt de Israëlieten. Al die Joden die in die periode lijden en moeite zullen doormaken, die dragen als het ware dat zegel van God op hun voorhoofden. Datzelfde hoofdstuk noemt ook een grote schare uit de volken, een menigte die niemand tellen kan. Dat geeft al aan, dat hoofdstuk, dat er weer een onderscheid is tussen het Joodse volk, het volk Israël, en de gelovigen uit de andere volken, dat we niet meer in de tijd van de kerk zitten, maar in de tijd daarna. God verzegelt zijn volk en God is erbij als zijn volk door het vuur gaat. Niet omdat hij niet wil dat ze verloren gaan, maar juist opnieuw hun hart openen voor Christus. Nog zo'n tekst. En weer zo'n tekst die verbonden is met een belofte over de Heer Jezus Christus. Micha 5 vers 1 kennen het allemaal. En gij, Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds van de dagen der eeuwigheid. Kersttekst. Elke kerst wordt hij weer geleerd, de kinderen declameren de tekst en we hebben zoveel mooie associaties bij. Dat God zegt, er zal iemand geboren worden die eigenlijk mijzelf is. Ik zelf zal geboren worden als mens. Maar dan gaat die tekst meteen verder, het tweede vers. Daarom zal hij hen prijsgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. En dan zal het overblijfsel van zijn broederen terugkeren met de Israëlieten. En dan zal hij staan en een weide in de kracht des Heren, in de majesteit van de naam des Heren zijn Gods. En ze zullen rustig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. Wat betekent dit allemaal? Eigenlijk heeft hij hier weer hetzelfde als we net zagen in Zacharia 13. Er is een profetie, die profeet die kijkt naar de toekomst van Israël. En die pakt een paar hoogtepunten eruit. En die ziet de geboorte van Jezus Christus. En het volgende hoogtepunt wat hij ziet, is het lijden van Israël, wat als het ware hersteld wordt, waar een einde aan komt, doordat die Messias komt en zal ingrijpen en zijn volk zal hoeden en zal weiden. Dat tussen die twee gebeurtenissen 2000 jaar zit, dat ziet de profeet niet. Dat weten wij uit het Nieuwe Testament. Maar zo ziet de oud-testamentische profetie de toekomst van Israël. En het gaat erom dat ook hier weer staat dat God zijn volk prijsgeeft. Dat is die periode van die grote verdrukking. Hij laat hen over aan zichzelf. Om vervolgens, als het volk bereid is om de Messias te erkennen, om het weer aan zijn hart te drukken. En dat is uiteindelijk waarvoor dat zal dienen. Dat de Heer Jezus in het midden van het volk groot zal zijn tot aan het einde van de aarde. Zacharia 12 vers 10, een hele mooie tekst. Die wordt geciteerd in de Openbaring 1. Daar zegt de profeet, ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem de geest van de genade en de gebeden uitgieten. En zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Waartoe leidt die grote verdrukking? Waartoe leidt die periode van moeite voor Israël? Die leidt ertoe dat het volk Israël tot erkenning zal komen dat de Messias die God beloofd had, al gekomen is. Dat Jezus van Nazareth is. Maar dat zij Jezus van Nazareth overgeleverd hebben aan de Romeinen die hem gekruisigd hebben. Dat zal de ontdekking van het volk Israël zijn in de tijd van de grote verdrukking. Maar omdat ze de Heilige Geest niet hebben, zullen ze nooit zekerheid hebben van hoe het afgelopen is met Jezus van Nazareth. Er is geen enkele ongelovige in de Bijbel te vinden die de Heer Jezus ontmoet heeft na zijn opstanding. Het zijn alleen gelovigen. Er zal in de grote verdrukking geen enkele Israëliet zijn die zeker weet hoe is het met Jezus van Nazareth afgelopen. We hebben hem aan het kruis gespijkerd. We hebben de Messias die God gestuurd heeft verworpen. Hoe moet het verder met ons? En dan, als de nood het hoogst is, als God zelf gaat ingrijpen ten gunste van zijn volk, Zacharia 14, als God zelf verschijnt op de Olijfberg, als zijn voeten daar staan om te strijden voor zijn volk, en dan zal het bedreigde Israël kijken in de ogen van de Heere zijn God. En dan zullen ze de ontdekking doen die Zacharia 12 vers 10 beschrijft. Als zij de Heere zien uitkomen in al zijn macht en majesteit, dan zullen ze ontdekken dat het de gestalte is van Jezus van Nazareth. Ze zullen hem aanschouwen die zij hebben doorstoken. en een rouwklacht aanheffen. Ze zullen beseffen dat zij de Messias die God gestuurd heeft, dat zij die hebben verworpen. Dat God hem vervolgens heeft opgewekt, dat God hem in de hemel heeft geplaatst, dat God hem naar terugstuurt, dat zijn allemaal dingen die het Israël in die tijd niet weet. Maar dat zullen ze allemaal ontdekken, allemaal ervaren op het moment dat de Heer Jezus terugkomt. En dan komt hij terug om zijn volk te troosten, om die relatie te herstellen met zijn volk, om hen te reinigen, om hen opnieuw die positie dicht bij Gods hart te geven. En om vervolgens voor Israël te strijden en het vrederijk op te richten. En dan gaat Joël 2 in vervulling. Dan pas. Joël 2 zegt dat God zijn geest zal gaan uitstorten op al wat leeft. Dat wordt toegepast door Petrus in Handelingen 2. En zegt Petrus tegen die Jeruzalemmers, wat jullie nu zien, dat lijkt een beetje op wat de profeet al in Joël 2 geschreven heeft. Maar het is niet de vervulling. De vervulling van Joël 2 gaat niet over de kerk, maar die gaat erover dat God zijn volk Israël aan het begin van het vrederijk opnieuw gaat zegenen. En zijn geest in hun harten gaat leggen. En vervolgens in Jeruzalem, in Sion, op die berg Sion, dat iedereen die God aanroept, ontkoming zal vinden. Gaat eigenlijk over precies datzelfde moment dat de Heer Jezus terugkomt. En dat ze hem daar zullen zien. En dan zal hij zijn geest uitstorten. En ook Ezechiël 36 gaat erover. Dat God het hart van zijn volk, dat stenen hart van Israël, zal weghalen en zal vervangen door een vlezen hart. En dat God een nieuw hart geeft en een nieuwe geest. En dat hij zijn geest in het binnenste van zijn volk zal leggen. Al die profetieën, het zijn er nog veel meer, die zeggen allemaal hetzelfde. Dit is de toekomst van Israël. Vandaag de dag is het een natie in ongeloof. God wil hen hier krijgen dat het weer opnieuw openlijk zijn volk zal worden. En daarvoor dient die grote verdrukking. Maar daarvoor dient ook het herstel daarna. En daarvoor dient die erkenning van Israël. Totdat zij zullen zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat zullen ze zeggen. En dan zal de Heer Jezus terugkeren. En dan zal hij lichamelijk, fysiek in Jeruzalem koning worden. Goed, dit was deel 2 met een aantal moeilijke teksten. En er zijn er nog veel meer. En het is fantastisch om die allemaal naast elkaar te zetten, in verband te brengen en een stukje van het plan van God te ervaren en te zien. We weten heel veel dingen niet. Maar dit weten we wel, dat God zijn volk niet verstoten heeft, maar een toekomst heeft voor zijn volk. En daarom dat laatste stukje wil ik stilstaan bij 3 beloften voor Israël. We hebben begonnen met 3 misverstanden. Laten we nu stilstaan bij 3 beloften. 3 dingen die God aan zijn volk belooft. Allereerst, de eerste belofte, er is hoop voor Israël. Er is hoop voor Israël. In Romeinen 11, het hoofdstuk hebben we al een paar keer bij de hand gehad. Daar staat dat er een goddelijk geheim is, dat ik u niet wil onthouden, zegt Paulus. En het geheim is dat een deel van Israël maar onbuigzaam werd tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. En er staat in de Telos, dan zal heel Israël behouden worden. Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat, de redder zal uit Sion komen en wentelt dan de schuld af van Jacobs nageslacht. Weet u, in de Bijbel staat er heel duidelijk, keer op keer een belofte, er is een toekomst voor Jeruzalem. Er is hoop voor Israël. God verwerpt zijn volk niet zomaar. Het is het volk wat hij, als het ware, uit de woestijn, uit Israël heeft gesmeed, heeft gered en gemaakt heeft tot zijn eigen volk. Dat volk blijft een plek aan zijn hart houden tot in eeuwigheid. En daarom is er hoop, is er toekomst voor Israël. En er is de Bijbel unaniem over. God verwerpt zijn volk niet. Ze maken een moeilijke periode door, maar er blijft hoop. Die hoop zal pas vervuld worden als de volheid van de volken is ingegaan. Dat wil zeggen, als die periode van de gemeente voorbij is. Dan pas gaat God die rest oppakken, die rest van die agenda vervullen. In Lucas 21 staat precies hetzelfde. Daar staat dat Jeruzalem verstrooid en vertrapt enzovoort zal worden door de heidenen. Tot de tijd van de heidenen, de tijd van de volken vervuld is. Dat vindt u op verschillende plaatsen, dat woordje totdat. Er gebeurt van allerlei ellende over Israël, totdat. God trekt een streep in het zand, tot hiertoe en niet verder. En dan zal alles veranderen. En dit is fantastisch om dit vast te houden. In alles wat we in de krant lezen, in alles wat we ervaren, met al onze vragen die we nog steeds misschien wel hebben over Israël, over Jeruzalem, over de toekomst. Er is hoop voor het volk Israël. Niet omdat zij zo goed zijn, niet omdat wij zo trouw zijn als kerk, nee, omdat God dat heeft vastgesteld. Omdat het een besluit van Gods wil is dat Israël in de toekomst in het midden van de wereld gelegen zal zijn. Dan komen we op de tweede belofte. En die belofte is dat Israël straks zegen zal brengen. Weer zo'n tekst uit Romeinen 11. Daar staat, als hun, dat is Israëls overtreding, al een rijke gave voor de wereld is, en een fale een rijke gave voor de heidenen, hoeveel rijker zal dan de gave zijn wanneer zij zich allen hebben bekeerd? Moet je goed lezen. Dat wil dus zeggen, vandaag de dag hebben wij die grote zegeningen als kerk, als christenen, maar die hebben we eigenlijk eraan te danken dat het volk Israël de Messias naar het kruis heeft verwezen. Eigenlijk is de overtreding en de zonde van Israël, die is de reden, de oorzaak ervan, dat wij zoveel zegen ervaren. Nou zegt Paulus, als de overtreding en de zonde van Israël zoveel zegen heeft gebracht, hoeveel meer zegen zal er van komen als Israël straks hersteld is in het land, als het centrum van de wereld is, als Jeruzalem de hoofdstad is waar de Messias de aarde zal regeren. Hoeveel zegen zal het dan wel niet uitgaan van Israël, van Jeruzalem? Dat moet nog veel meer zijn dan vandaag de dag. Deze tekst hebben we al gehad. Sla ik over. En in de tussentijd moet er nog heel wat gebeuren. Maar waar we naar uitzien is het volgende. En dat is de belangrijkste belofte. Als u het Oude Testament leest, dan ziet u dat de toekomst van Israël één op één verbonden is met de toekomst van Christus op aarde. God heeft zijn volk niet verstoten, er is een toekomst. En die toekomst is niet alleen voor Israël, de eerste belofte, de eerste zegen, maar ook voor de wereld, de tweede zegen. Maar uiteindelijk hangt hij ermee samen dat de Messias, de Heer Jezus Christus zelf, zich verbonden heeft met Jeruzalem. Deze tekst in Jesaja 2, die staat gegraveerd, heb ik mij laten vertellen, ik ben er nooit geweest, maar ergens in of voor of op, het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. En die tekst, die zegt, wat zijn die laatste versen dan, dat de mensen hun zwaarden zullen omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Dat geen volk nog het zwaard zal trekken tegen een ander volk en geen mens zal meer weten wat oorlog is. Die tekst. Nou is het probleem dat die Verenigde Naties tot op heden er niet in geslaagd zijn om dit werkelijkheid te laten worden. En het nog grotere probleem is dat er eigenlijk ook maar heel weinig hoop is dat dit ooit door de Verenigde Naties of door welk mens op aarde gerealiseerd zal kunnen worden. En dat is ook heel logisch, want het is een belofte die gerelateerd is aan de Heer Jezus Christus. Hij is de enige die de oorlog en de strijd op de aarde tot een einde kan brengen en een periode van vrede en voorspoed voor de hele wereld zal kunnen aanrichten. Dat noemen we het duizendjarig rijk of het vrederijk. Het moment dat de Heer Jezus op de aarde regeert. En waar zal hij dan regeren? We gaan even terug naar het begin van dit tekst. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer, oh, dat is Jeruzalem, de berg met de tempel van de Heer, dat is de berg Sion, dat die rots vast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. En alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen. En wij zullen zijn paden bewandelen. U ziet het, de hele wereld die trekt naar Jeruzalem. En waarom doen ze dat? Omdat ze weten dat dat de plek is waar God ons ontmoet. En dat staat in het vervolg, vanaf de Sion klinkt zijn onderricht. Vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Dat is de toekomst van het volk Israël. Dat is wat God in petto heeft voor zijn volk. Hij zegt van jullie zijn het belangrijkste volk op aarde. En als straks in het vrederijk de zegen tot de wereld komt, dan gaat die zegen door het volk Israël heen. Zij zijn als het ware de bemiddelaars van die zegen. En als u Ezechiël 40 en verder leest, dan vindt u dat grondplan, de geografie van het land Israël, het Midden-Oosten kan ik bijna zeggen, in het vrederijk. En dan ziet u dat dat eigenlijk begint met die tempel in Jeruzalem en daaromheen Israël en daaromheen de volken. Zo kijkt God straks naar de aarde. Israël, Jeruzalem, dat is de plek waar de Messias zal heersen, waar hij zich mee verbonden heeft. En dat kennen we ook weer van Kerst. U kent deze tekst. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst, is de NBV-vertaling. Met Kerst zingen we dat. De kinderen declameren het, en we hebben de liedjes over, en vervolgens stoppen we. Want kent u het vervolg? Wie kent het vervolg uit zijn hoofd van dit vers? Vraag voor de oudere broeders. Oké, ik zal geen examen van maken, ik zal me projecteren. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Dus die profetie over de eerste komst van de Messias, die wordt in één adem verbonden met die profetie over het vrederijk. Heeft u het weer? Die profeten zagen alleen de bergtoppen. En die 2000 jaar die daartussen zit, de tijd van de gemeente, die zien ze niet. De Messias wordt geboren en hij komt om koning te worden. Waar zal hij koning zijn? Staat erin. Davids troon. De troon van David. Waar stond de troon van David? Die stond in Jeruzalem. De heerschappij van de Messias, die wordt gevestigd in Jeruzalem. En van daaruit bouwt de Messias zijn rijk van vrede en gerechtigheid. Volgende keer hopen we daar nader op in te gaan. Van nu en tot in eeuwigheid. En dan kunt u zeggen van ja, daar geloof ik geen hout van. Zou het wel zo zijn? Hoe moet dat nou? De problemen zijn te groot. Er is geen enkele politicus die daar een oplossing voor heeft. De Verenigde Naties zijn een mislukking geworden. 1001 vragen. Maar die laatste regel zegt dat God zich daarvoor zal beijveren. De Heer van de hemelse machten. Het is niet ons probleem. Het is het plan van God zelf. Want de roeping en de genadegaven van God zijn onberouwelijk. Hij zal het zelf realiseren. Misschien nog heel even een klein detail, want nu vraagt u misschien af, is leuk dat Israël, maar waar zitten wij dan? Openbaring 3, we hebben het gelezen vanochtend. Wie overwint, zal samen met mij op mijn troon zitten. Net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op zijn troon zit. Ziet u dat? Er zijn twee tronen. Er wordt gesproken van een troon van Christus en er wordt gesproken van een troon van de Vader. Nou, die troon van de Vader staat in de hemel. Toen de Heer Jezus naar de hemel voer, zette hij zich, als het ware, naast de Vader die op zijn troon zit. En daar wachtte hij. Maar straks komt de Heer Jezus Christus terug. En dan geeft God, de Messias, Jezus Christus, ook een troon. En die troon, die zal staan in Jeruzalem. En de belofte die gedaan wordt aan u en aan mij, is dat we trouw mogen zijn aan Jezus Christus, als wij vandaag de dag met hem lijden, mogen wij straks met hem regeren. De belofte is dat wij met Christus op zijn troon mogen regeren. Waar is de kerk in die periode? Waar Christus is, daar zijn wij. Wij zijn zo dicht gekomen bij Christus. Als hij in de hemel die bruiloft viert, dan is die bruiloft met ons. Als hij naar de aarde afdaalt, dan gaan wij in zijn kielzog mee als die hemelse legermachten. En als hij zich neerzet in Jeruzalem om de volken te richten, dan richten wij met hem de volken. Als hij straks regeert vanuit Jeruzalem, dan regeren wij met hem. Dat is de plek van de gemeente. Dat is de belofte van de Heer Jezus zelf. Dat geeft me weer aan van hoe die dingen met elkaar verbonden zijn. En tenslotte, dit is dat vrederijk, de laatste. Als de tijd gekomen is, zullen 10 mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: we willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is. Dat is dat vrederijk. Als Israël weer de eerste plaats op deze aarde zal innemen. Als God door Israël heen de zegen naar de aarde zal uitdelen. En dan zal iedereen weten, we moeten in Israël zijn. We moeten in Israël zijn. We willen hem, we willen God ontmoeten in Israël. En dan zullen ze die slip van de Joodse man aangrijpen. Welke Joodse man dan ook. Maar misschien dat we kunnen afronden met de gedachte dat voor ons toch eigenlijk 1 Joodse man heel bijzonder is. De Heer Jezus Christus zelf. En dat is ten diepste het geheim van de profetie. Dat wij met Gods geest verlicht, dat onze ogen dat mogen zien, in die man van Nazareth, die door de Romeinen en door de Joden naar het kruis gestuurd is. Omdat we in hem de toekomende koning van de wereld mogen erkennen. En als wij vandaag de dag bidden, dan hebben we heel veel dingen zelf te vragen. En heel veel dingen zelf op te lossen met de Heer. En heel veel uitdagingen. Maar de Heer Jezus die wacht ook zelf. Die heeft ook zelf een verlangen. Die heeft die wens om straks naar zijn eigen volk Israël terug te gaan. En wij mogen nu al naar de Heer Jezus komen en zeggen: Heer, u bent de koning van uw volk Israël. En wij willen u aanklampen, want u bent het kanaal van zegen, niet alleen voor ons, maar voor heel de wereld. Wil er zegen voor de wereld zijn, dan is dat Heer Jezus alleen door u. Amen.
de hele ochtend al denken aan Julius Caesar. Misschien fout. Veni, vidi, vici. Ik kwam, ik zag, ik overwin. Won. Maar wij hebben een andere mens die dat ook gedaan heeft. Zullen we danken. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we mogen geloven in uw Zoon, de Heer Jezus, die kwam, maar ook weer terug zal komen. Die zag en die nog steeds ziet. En die heeft overwonnen. Want hij heeft het werk volbracht wat u hem te doen heeft gegeven. Dank u wel daarvoor. Amen.